Gebieden des Heren, over wie gaat het eigenlijk in deze geschiedenis vanmorgen? Gaat het over die hoofdman? Gaat het over zijn jongen, zijn huisslaaf? Nee, het gaat over onze Heer Jezus. Hij komt in het midden en dan gaan wij aan de kant. Al zouden er maar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Hij in het midden en wij uit het centrum weg. Aan de kant. Dat is immers het geheim van de kerk. Wel, toen Jezus daar binnenkwam in Capernaum, toen werd hem een dringend verzoek gebracht. Afkomstig van die hoofdman over 100, die woonde buiten de stad. Een hoog officier, Romein, voerde het bevel over ongeveer 100 man in dienst van Herodes Antipas. En deze militair, een heiden, hij heeft van Jezus gehoord, zegt de tekst. En uit dat gehoor is zijn geloof. Geloof, zegt u? Inderdaad. Want alleen geloof gaat op het evangelie in en gaat erop door. Deze man heeft een slavenhuisjongen die heel ernstig ziek is. Hij leidt veel pijn en is bovendien verlamd. En deze Heer is met het lot van zijn knecht begaan. Hij is geen harde slavendrijver. Hij heeft hart voor zijn personeel en voor deze jongen, die waarschijnlijk vlug is uit de hand en op wie hij kan vertrouwen. De verhouding tussen hen is menselijk. Maar hij is ernstig ziek, hij is misschien wel stervende. Hoe kan hij hem helpen? En dan roept hij de hulp in van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus trekt mensen in nood naar zich toe. Zijn naam is als een magneet. Hij is niet een helper onder anderen. Zo van, laten we deze eens proberen en als dat niet lukt dan die. Hij is de enige die redden kan. En zo wendt deze officier zich tot hem. Hij heet immers Jezus, redder. En hij is in de wereld gekomen om te redden. En het is ook niet moeilijk om hem te bereiken, want hij is vlak in de buurt. Maar een moeilijkheid, hoe zal deze hoofdman hem benaderen? Hij is immers een vreemde voor hem. En hij is bovendien een heiden. En u weet wel, Joden in die tijd hielden heidenen op een afstand. En daarom, zo vertelt Lucas de evangelist ons, schakelt hij de oudsten in, de ouderlingen van de synagoge. En daarna zijn vrienden. Hij durft Jezus niet zelf te ontbieden. Hij legt hem wel zijn nood voor. En hij bidt hem. Eigenlijk kruipt hij in zijn schulp. En treedt nauwelijks voor het voetlicht. Maar hij is heel persoonlijk betrokken. Bij het leed van zijn knecht en de dreiging van de ziekte. En bij zijn genezing. En hij schrikt ervoor terug om zelf naar voren te komen. Want hij, een heiden, heeft immers geen rechten. En daarom spreekt het niet vanzelf dat de Heer Jezus hem helpt. Maar deze wil ik zoek onmiddellijk in. Ik zal komen en ik zal hem genezen. Dat is heel hoog van de toren geblazen. Dat zeggen de fariseërs en de schriftgeleerden. Want wie kan zo verzekerd, zelfverzekerd spreken? Ik zal. Hij zal, omdat hij kan. En hij kan, omdat hij de Christus Gods is. Gods reddende genade is in hem verschenen. En genade is genade met daad. Niet alleen maar een woord. En daar had deze hoofdman geen vermoeden van. Het treft hem dat Jezus zomaar voor hem klaarstaat. Hij is haast overrompeld. Hij had er niet op durven rekenen dat Jezus bij hem naar binnen zou komen. En hij zegt niet goed, dat is dan in orde. Hij wordt met de bereidwilligheid van Christus geconfronteerd. En nu Christus in het midden komt, gaat de hoofdman aan de kant. En hij zegt, Heere, nee, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak binnenkomt. Onwillekeurig denken we terug aan die generaal, ook een militair. U weet wel, uit Syrië, naar Amon. En die generaal die voelde zich beledigd, omdat de profeet Elisa niet eens zijn deur uitkwam, toen hij daar met zijn spanpaarden en met zijn wagens en met zijn ruiters voor de deur stond. Daarvan is bij deze Romein geen sprake van. Deze officier zit niet te tobben over zijn eigen eer. Hij heeft andere zorgen. Het dringt tot hem door. Als Jezus zegt, ik kom bij u naar binnen. Hoe onwaardig hij is. En wij moeten zeggen, dat is altijd het geval in de ontmoeting met de Heer Jezus. Onwaardigheid van onze kant. We lezen van hem, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wij zijn niet waardig. Dat ontdekt deze Romein. Deze heiden. Dat een rabbi, een Jood, bij hem binnenkomt. Dat deed een Jood niet bij een heiden binnenkomen over de vloer. En een rabbi helemaal niet. Maar dat is het ergste niet. U, onder mijn dak. U, de Messias. En ik. Wie ben ik? Een onwaardige. Letterlijk staat er, ik ben niet genoeg. Ik ben niet toereikend. Ik krijg overal een onvoldoende voor op mijn rapport. Stil, zeggen ze landgenoten in Capernaum, dat valt wel mee. Want wij mogen hem graag. En van ons krijgt hij een 10. Hij heeft de bouw van de synagoge bekostigd. Wij zijn heel erg met hem ingenomen. Hij is het waard dat u hem helpt. En de slaaf goed over zijn meester te spreken. Hij is wel een Romein, hij is een heiden, maar hij is een humaan mens. En hij ziet in zijn slaven zijn naasten. En de meest rechtzinnige ouderlingen van de synagoge, die kunnen en willen van hem niets anders zeggen dan dat hij het waard is dat Jezus hem helpt. Hij is het waard, zeggen ze. Hij heeft het verdiend. Nee, zegt de hoofdman, ik heb niks verdiend. Ik heb overal een onvoldoende voor. Want in Christus komt hij met God in aanraking. En bij God halen wij geen voldoende. Want wij, We hebben onze levensopgave verknoeid. We hebben overal onvoldoende voor. En vooral voor onze zogenaamde hooggeroemde goede werken. Wie kan de toets van zijn volmaaktheid doorstaan? Wee mij, ga uit van mij, zegt Petrus, want ik ben een zondig mens. Ik ben het niet waard. De hoofdman, deze hoge officier, hij weet drommels goed dat hij wel wat waard is. En hij is ook heel wat mans. En hij lijdt echt niet aan een minderwaardigheidscomplex. En hij wendt ook niet een gevoel van nederigheid voor, terwijl zijn hart hoogmoedig is. Nee, hij krijgt het er moeilijk mee. Nu de Heer Jezus zo spontaan zegt, ik zal komen en hem genezen. Nu deze Jezus naar hem toe komt onder mijn dak, dat is te veel eer. Waarvoor kom ik niet in aanmerking? Hij wel, zeiden ze. Hij is het waard. Hij is ons goedgezind. We zeggen, hoe ver slaan zij de plank mis? Deze kinderen van het koninkrijk, die met hun waardigheden en met hun verdiensten komen aandragen. Dat is altijd weer het bederf van de ware godsdienst. Deze kinderen worden buitengeworpen. Met ons gevoel van eigenwaarde. Ook al is dat nog zo godsdienstig gekleurd. Komen wij het koninkrijk der hemelen niet binnen. Zalig, zegt Jezus, zijn de armen van geest. Hunner is het koninkrijk der hemelen. De armen van geest, die gaan aan de kant. Die gaan terzijde. Om Christus door te laten. Om hem de ereplaats te geven in het midden. En dan gaat hij langs hen heen. Als de man van smarten. Die niet meetelt in deze wereld. Die onder de maat is. De minste der mensen. En hij neemt zijn plaats in het midden. Dat is aan het kruis. Tussen twee moordenaren. En wij moeten zeggen, dat is mijn plaats daar in het midden. Waar hij mijn onvoldoende op zijn rapport krijgt. En het kruis van Christus opent het koninkrijk. In het kruis gaat de toegang open voor onwaardigen. Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak binnenkomt. Onze waardigheid zou de Heer Christus maar in de weg staan. En hem van zijn plaats verdringen. Hoe is dat? Ze denken aan de hervorming, de reformatie. Dan weten we dat het daarom ging niet om verdiensten van de mens. Want die hebben geen enkele gelding. Die zijn totaal onvoldoende. Daar kun je niets mee beginnen. Ook niet in de vorm van de coöperatie. Zoals Rome dat leerde in die tijd. Je moet het maar proberen. En hoe beter je je best doet, hoe meer de genade je zal bijstaan en helpen. Nee. Het is genade alleen. En genade volstrekt en niets uit ons. Wil dat zeggen, als wij de erbarming gedenken, dat we dan elkaar een gevoel van onwaardigheid moeten aanpraten of zelfs opdringen? Volstrekt niet. Wij prediken Christus Jezus en die gekruisigd. Hij daar in het midden. En de hoofdman over 100 die uit geen vrome gevoelens. Hij stelt met schrik een feit vast. Een feit. Onwaardig. En hij erkent die feiten zoals ze zijn. Onwaardig. Dat doet de deur dicht. En daarmee is het voor mij, denkt hij, ook hopeloos. Nee. Dat opent nu juist de poort. Want, voegt deze heiden eraan toe, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen worden. En mogen we het nu omkeren? Gaan wij aan de kant? Dan komt Christus in het midden. Dan gaat hij daar zijn gang. Spreek alleen één woord. Het geloof van deze hoofdman houdt niets in handen en geeft alles Christus in handen. En dat is een groot geloof, zegt de Heer Jezus. Wij zouden zeggen, een groot geloof, want ik... Nee. Zet daar maar een streep door. Een groot geloof, want hij. Deze hoofdman haalt het niet naar zichzelf toe. Ook niet op een schijnmanier van schijnbare nederigheid. Hij laat alles aan Christus over. En overlaten is toevertrouwen. Hem in handen geven. En het geloof weet aan wie het wel toevertrouwd is. Aan de Christus God. En het geloof ziet overal vanaf. En geeft Gode alleen de eer. Deed ook Abraham dat niet, de vader van alle gelovigen? Een louter vertrouwen op het woord, op de belofte van God alleen. Tegen alle mogelijkheden in. Als de natuur helemaal wordt uitgeschakeld, dan gaat het alleen om het geloof in de kracht en in de belofte van God. En is dat ook niet de kracht van het Israël, van het oude? In vertrouwen zal uw sterkte zijn. Deze hoofdman zal met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen, omdat hij het geloof van Abraham heeft geoefend, op hoop tegen hoop. En zodoende beneemt het feit van zijn onwaardigheid hem niet de moed. Integendeel, hij wordt zeer vrijmoedig. Spreek alleen één woord. En mijn knecht zal genezen. Dat is een hele hoge gooi, want wie is Jezus dan? De Joden zeggen, och, Nazareth, een rabbi, kan daar iets goeds uit voortkomen? Wie is hij, die zulke verstrekkende en zulke volstrekte woorden spreken kan? En mijn knecht zal genezen zijn. Dat ligt ver boven de mogelijkheid van mensenwoorden. Mensenwoorden zijn maar mensenwoorden. En richten niets uit. Maar deze kracht is uitsluitend aan het woord van God voorbehouden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is zijn scheppend en zijn herscheppend woord. Hij zendt zijn woord en hij heelde de knecht onmiddellijk. En de hoofdman over 100 past zich blijkbaar aan bij de woorden van Jezus. Jezus zegt, ik zal komen en ik zal hem. En nu wordt het spannend, want wat hij vraagt, dat is of Gods lastelijk of Gods verheerlijkend. Het is God verheerlijkend, want hij beleidt Christus als de gevolmachtigde van God, die de woorden God spreekt. Geen machteloze mensenwoorden, maar het woord van God. En zo doet het geloof van deze heiden ontdekkingen, die hem misschien nog niet helemaal helder voor ogen stonden, en waarvan hij ook niet onmiddellijk teksten uitgeven kan. Maar hij houdt Christus voor de Christus God. Wilt u voor mijn knecht bidden? Wilt u uw invloed bij God aanwenden voor zijn herstel? Wel, verder mag hij niet gaan en verder zou je van een mens niet mogen verwachten. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt onmiddellijk, spreek één woord. Geen machteloos mensenwoord, dat wel wat van beterschap mompelt, maar dat toch de ziek op zijn beloop moet laten. Spreek het genezende woord. Spreek het vergevende woord. Spreek het verlossende woord. Spreek het woord van God dat doden levend maakt en zieken gezond. Die de schulden vergeeft en die de machten uitdrijft. Een geweldig woord dat alles ten goede en elkeert. Dat ene woord, dat spreekt Christus. Dat is hem door zijn Vader gegeven. En dat is genoeg, dat ene woord. U weet wel, wij mensen, wij spreken wel eens over een vermogen. En wij bedoelen dan met vermogen geld en goed. Daar kun je wat mee doen. Daar kun je wat mee bereiken. Maar geld en goed laten ons in de steek, als zonde en ziekte en de dood zich melden. Als die hun ontzagwekkende macht laten gelden. Wat kunnen wij dan met wetenschap en techniek? Als de diepste nood van mensen gepeild wordt, dan zijn alle menselijke mogelijkheden uitgepraat. Dit woord, dit ene woord dat Christus spreekt, dat is een vermogen. Dat vermag alles. Het is een kracht van God tot zaligheid in ieder die gelooft, die erop vertrouwt. En het is nodig dat Christus het spreekt. Het is brood nodig. Dat dat woord, dat hervormende woord, wordt gesproken. Nodig om ons levenswiel. En dat ene woord van Christus is genoeg. Het is, zo zegt deze man, niet eens nodig dat u onder mijn dak binnenkomt. En dan zegt die officier, mag ik eens een vergelijking trekken? Jezus van Nazareth. Ik ben zelf een officier en ik geef bevelen aan mijn soldaten. En ze zijn goed gedrild. En zeg ik voorwaarts mars, dan zet de hele troep zich in beweging. En zeg ik op de plaats rust, dan komt de hele troep tot stilstand en ontspanning. En mag ik die gelijkenis wat uitwerken, hoe zou ik het durven eigenlijk? Want ik ben maar een mens, zegt die officier. En toch een mens die in zijn kader, in zijn verantwoordelijkheid op zijn terrein een woord met macht spreekt. Hoeveel te meer zult u een woord van macht zijn, die alle macht hebt in hemel en op aarde. Een woord in de kracht van God. Dat is een woord in de almacht van God. En zo draagt het geloof van deze militair, om te zeggen het stempel van de discipline. Christus verwonderde zich over dat een zo grote macht aan hem wordt toegekend. En hij noemt het een groot geloof. En dat zoekt hij in Israël te vergeefs. Want in Israël was de godsdienst bedorven. Zoals de godsdienst altijd weer de neiging heeft om te bederven. En het bederf van het beste is het slechtste. Want in Israël was de godsdienst geworden een loven en bieden, waardigheden, verdiensten. En dan was het ook een wikken en een wegen. Zou deze de Christus zijn? Nee, dat kan toch niet? Het Nazareth was toch onbestaanbaar? Maar niemand spreekt woorden zoals hij. En niemand doet wonderen zoals hij. En daarin is er toch in klimmende mate een niet geloven. Wat verbeeldt deze Jezus zich? En wat vermeet hij zich? En Johannes zegt, hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is Jezus dan niet gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël? En nu ontmoet hij een heiden op zijn weg. Geen schaap van Israëls huis. En bij deze heiden een groot geloof. Hij was, om met Augustinus te zeggen, hij was een schaap van buiten. Maar de grote vraag is waar het telkens weer op aankomt. Voor u en voor mij. Wie is deze Jezus van Nazareth voor ons? En wat vindt hij onder ons? Wat vindt hij? Een groot geloof. Er zijn wel tijden geweest dat ook in Israël zo'n groot geloof gevonden werd. En daaraan danken wij een groot deel van de Heilige Schrift. En we vinden het getuigenis daarvan in de boeken van het Oude Verbond. Maar in Jezus' dagen was dat grote geloof overwoekerd door een religie van wetten en van regels en van offers. Een religie waarbij de mens het een heel eind kan schoppen. Veel verder dan zijn buurman en is dan ook veel beter dan zijn buurman. Hij kan het zelfs brengen tot de stand van een fariseer of van een schriftgeleerde of een sadduceer. Zoveel hoger boven de schare die de wet niet kende en daarom vervloekt was. En zoveel dichter bij de hemel, dachten ze. Maar hoe verder ze het schopte, hoe meer die mens zelf in het middelpunt kwam. Met zijn waardigheden en met zijn verdiensten, en dat is onvermijdelijk. En dan worden het egocentrische religieuze mensen. En hier is een mens die buiten die cirkel staat, buiten dat grote misverstand, buiten die cirkel van dat waarin alles draait om dat eigen ik. En hij houdt het woord van Jezus voor machtiger dan wat ook ter wereld. Hoe is het onder ons? Als die Heer Jezus in het midden komt, de plaats waar hij op recht heeft, hij alleen. Is er wel een plaats vrij in het midden? Of staan we er zelf? En duwen we elkaar daar weg? Wat treft Jezus aan in ons midden? Een groot geloof? Of een hoge dunk van onszelf? Gelukkig als wij klein werden. Nederig. Zoals hij zelf ook zich vernederd heeft. En aan de kant gaan. En dan wordt Jezus groot. Dan komt hij in het midden. En dan wordt hij groot gemaakt. Dat doet de Heilige Geest. Die zal mij, zegt Jezus, verheerlijken. En als we nou eens vragen naar een kenmerk van de Heilige Geest, dan is het niet praat tot meer eer en glorie van ons eigen ik. Maar dan is dat groot maken. Dan is dat Christus Jezus verheerlijken. Als de enige en unieke zaligmaker. Gelukkig als wij klein worden. En toen deze hoofdman Jezus in het oog had, sprak deze heiden die geweldige woorden, die door het hele koninkrijk der hemelen klinken, en die dragen tot aan het eind van de aarde, woorden waardoor de grenspalen van dat rijk worden verzet, en het heil aan de heidenen wordt gegeven. Woorden waarvoor de Heer Jezus zwicht, zoals hij dat ook gedaan heeft voor de woorden van de Canaanese vrouw. Het heil is niet voor de heidenen, zeggen we. Je zou kunnen zeggen, de officier zit ook nog gevangen. Gevangen in dat Joodse geloof, waar hij blijkbaar belangstelling voor had en eerbied. Hij had de synagoge gebouwd. Hij had dat ook in de synagoge geleerd. Een heiden, die kan alleen maar zeggen, ik sta er buiten. Buiten het verbond, buiten de verkiezing. En dat leerden de rabbijnen hem in hun verstaan, in hun Joods particularistisch verstaan van de wet. Zoals Jona. Als de Heere God op de Nineveh, zegt hij nee. Nee, die heidenen. Waar moet ik daar beginnen? Die horen er toch niet bij? En als hij dan, om zo te zeggen, in zijn nek gepakt wordt en hij wordt in Nineveh neergezet door de machtige hand van God, wat doet Jona? Hij preekt het oordeel. En hij ergert zich aan Gods barmhartigheid. De Ninevieten, die zich hebben bekeerd op de prediking van Jona. Meer dan Jona is hier. Christus Jezus. Nee, de rabbijnen met al hun schriftgeleerdheid. Die zeiden, het is dat maar voor enkelingen. En ze dachten dat ze ook precies wisten voor wie wel en voor wie niet. Alsof wij in de stoel van God kunnen plaatsnemen. En alsof wij de verkiezing Gods kunnen bekijken. Het grote geheim van zijn liefde. En dan zeggen we nee. Het geloof in het evangelie, dat is geen gevangenis. Daar zit ruimte in. En een eindeloos perspectief. En de deur van het heil draait helemaal open voor de heidenen. En als bij bliksemlicht ziet Jezus die velen uit oost en west en uit noord en zuid aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Maar ook de kinderen buitengeworpen. En daarom nog eens, wat vindt de Heer Jezus onder ons? Er zijn zo van die geloofsmoeilijkheden. Maar die zijn eigenlijk begrips, ervaringsmoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden. En die komen voort uit ons systeem, die we net als de Joden als een deksel op de schrift gelegd hebben. We willen het allemaal begrijpen. En we willen het ook allemaal laten kloppen in onze theorieën. En we willen dat allemaal verifiëren in onze ervaringen. En zodoende draaien wij de deur van het heil dicht. Of we tobben ons af dat we ons eerst beter moeten gedragen en beter moeten worden. En netter. En het zijn de moralisten en het zijn de perfectionisten van alle eeuwen. Die ons afbeulen met ieder defect in ons gedrag. En we willen zo graag plaatsnemen in de rechterstoel van God. En iedereen buitensluiten. Die niet net zo denkt en die niet net zo ervaart en die niet net zo zich gedraagt. En die zich net zo, enfin, noem maar op, als wij. Zeg, alstublieft, weg met dat systeem, met dat deksel. Met dat begrip, met die ervaringen, met dat gedrag. Want de grote vraag is van het evangelie. En ik zeg tegelijk van de reformatie. En van de doorgaande hervorming. Hoe staat het met het geloof? Hebben wij vertrouwen in de Heer Jezus Christus? Wat is Hij u waard? Hebben wij krediet voor Hem? En hoe staat het ermee in de gemeente aan wie zijn naam bekendgemaakt werd? Waarom? Waarom bekendgemaakt? Opdat gij geloven zoudt dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat gij gelovende, vertrouwende, het leven hebt in zijn naam. Ik ben niet waardig. Hoe zou ik kunnen, hoe zou ik mogen, hoe zou ik durven geloven? En dan zeg ik het besef van onze onwaardigheid. Het feit dat wij moeten erkennen. Is niet strijdig met, maar evenredig aan het geloof. En doet u de sterker van uw geloof. In het contact van uw waardigheid, dan ontstaat er kortsluiting. En de stoppen springen en het licht valt uit. Daarom zeggen we, spreek alleen maar één woord. Spreek het hier, waar wij erop zitten te wachten. Tot mensen die het niet waard zijn. Eén woord in mijn ziel. In mijn gezin, in de wereld, zo vol van ellende en van leed en van oorlogen en van honger en van aardbevingen en van dreigingen. Eén woord, spreek het en kom ons binnen, met uw woord binnen en blijf er altijd genezend en levenbrengend. En kom in dat vertrek waar mijn knecht ligt te sterven en hij zal genezen worden. Amen.